een nieuwe Triathlon Praat en we zitten er natuurlijk weer klaar voor. En het is bijna een mijlpaal, een bijzonder moment, want zowel jij als ik zit gewoon thuis. Jij bent terug uit, nou ja, Kona en daarna San Francisco. Ik ben inmiddels weer terug van Barcelona.
Ja, net op tijd, denk ik.
Ja, net op tijd, maar ik heb even één vraag aan je om even gelijk mee te beginnen. Gaan we samen ventieltjes lostrekken en gaan we ook gewoon banden lek maken en zadelpennen naar beneden doen of losmaken? Ja. Gaan we dat doen of niet?
Nou, wie zoiets doet, ja, pek en veren, daar komen we dan niet mee toe, hoor. Het is heel bizar. Ja, je trapt er nu wel heel snel af, Tim. Ik wou nog even vragen, van, ben jij goed thuis geraakt? Want ik las berichten, want het is maandag terwijl we opnemen, jij komt vanuit Barcelona, dat het daar nu weer code rood is en vluchten afgelast en straten ondergelopen. Je hebt daar ook flink wat regen gehad, hè?
Ja, nou sterker nog, Hans, ik kreeg echt letterlijk 20 minuten voordat we deze... Wij nemen hem op maandag nu, maandagmiddag. En ik kreeg 20 minuten geleden een berichtje van het lokale team daar. Dat we heel veel geluk hadden, of hebben gehad. Want wij hadden gisteravond onze vlucht terug, zondagavond. Nou, we hadden al eigenlijk vanaf dat moment begonnen al een beetje de vertragingen. Wij gingen ook 2 uur later de lucht al in. Ja. Dus ik zat me op dat moment al een beetje... ik zat hem al een beetje te knijpen van ik hoop maar dat we terug kunnen. Nou, dat ging uiteindelijk gelukkig dan goed. En toen is een paar uur later is eigenlijk de regio rondom Barcelona en ook Salou, waar wij de dagen ervoor zaten, volledig op slot gegaan. En ik kreeg net dus filmpjes door van het vliegveld. Het is helemaal stilgelegd nu, geen enkele vlucht meer. God. Maar hij staat gewoon onder water, joh. Ik kreeg video's door vanuit de aankomst- en vertrekhallen. Gewoon water, gewoon 5 centimeter tot 10 centimeter water overal. Dus echt bizar. En nou ja, kijk, we hebben natuurlijk allemaal gezien wat er de afgelopen dagen in Spanje is gebeurd. En vooral Valencia, hè, die is natuurlijk ontzettend zwaar getroffen. Meer dan 2000 mensen vermist ook. En meer dan 200 overleden. Ja, het is krankzinnig. En wij hebben eigenlijk ook alleen maar regen gehad. We in Salou, we kwamen aan en toen was het eigenlijk nog best wel goed. En we hebben ook wel een paar droge momenten gehad, maar we hebben heel veel in de regen getraind, dus dat is wel echt jammer. En ook de wedstrijd zelf, maar daar komen we dan later straks in deze podcast nog even over te praten natuurlijk. Challenge Barcelona, ja, omgetoverd tot een duathlon. Ja, ja. En halverwege het fietsen begon het echt te gieten.
Als je dit zo hoort, dan moet je vooral nog blij zijn dat het een duathlon kon worden, want... Ja, voor hetzelfde geld was het helemaal niks geweest en als het moet afgelast, als het nog een dag eerder was beginnen regenen.
Ja, nou en als het een dag later was geweest, had hij sowieso helemaal afgeblazen geweest. Want gisteren was al bekend dat alle evenementen vanaf maandag, vandaag dus, gecanceld zouden worden en niet doorgaan. En ook mensen kregen allemaal het advies om niet meer de deur uit te gaan. Snelwegen gingen al gedeeltelijk dicht. Ja, het is echt bizar. Je verwacht het echt niet. En zeker niet daar natuurlijk, in Spanje en Barcelona, waar het vaak droog en warm is. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen, je merkte daar ook dat het de locals heel erg raakt. Want ja, het is natuurlijk eigenlijk gewoon een natuurramp die ze weerga niet kent.
Ja.
En ja, het voelde ook wat dat betreft misschien een beetje gek om zo'n wedstrijd te hebben. Maar ja, goed, je gaat het ook niet afblazen als het natuurlijk gewoon kan.
Nee, ja, dat is ook weer zo'n ding. Hè. Mensen hebben daarvoor betaald en kijken daar naar uit. En voor een aantal kan het dan ook nog een beetje een afleiding zijn. Dus ik snap wel dat het uiteindelijk doorgaat. Het leven gaat, hoe erg dat is voor Valencia, het leven gaat ook gewoon weer verder. Dus ja, dat is wel. Mijn leven gaat ook verder, Tim. Het is bizar. Ik zit terug thuis op te nemen.
Ik wilde nog heel veel dingen over zeggen, van een jetlag. Heel veel, één ding nog even erover zeggen, want omdat ik zeg net van het is dan raar, of tenminste het kan een beetje raar voelen dat zo'n wedstrijd doorgaat. Wat wel een heel mooi moment was dat er voor alle starts een minuut stilte werd gehouden. Nou, iedereen hield zich daar natuurlijk logischerwijs ook aan. En dat was wel echt, dat was wel heel imponerend moet ik zeggen, indrukwekkend. En dus wat dat betreft werd er wel ook echt aandacht aan besteed. En bijvoorbeeld alle festiviteiten, er was ook geen... uitbundige speakers, er waren geen, bijvoorbeeld de ceremonie, hè, dus dat de profatleten op het podium kwamen en ook de aidsgroepers, dat is allemaal afgeblazen. Dus iedereen kreeg eigenlijk gewoon, heel kort eventjes de prijs. Checks werden niet uitgedeeld, dus dat is allemaal heel anders gegaan. Dus dat vond ik wel even de moeite waard om ook nog even te zeggen. Maar jij hebt een jetlag dus, hè? Ja, dat is niet zo gek ook.
Nee, ja natuurlijk. Twee weken eerst Hawaii en dan nog een paar dagen San Francisco. Dus eerst 12 uur tijdsverschil en dan natuurlijk 8 uiteindelijk, omdat er dan ook nog eens dat verschil met zomer- en winteruur tussen zat. Ja, want dat was net in het weekend. Jullie hebben een uur wedstrijd gemist, hè?
Ja.
om de leider om 2 uur... dat was nog wel dezelfde, denk ik, om 2 uur, maar de verschillen waren misschien anders, maar goed.
Ja, de verschillen waren anders.
Grap. Je hebt een paar mensen mij ook nog berichten over zitten sturen op het moment van, hoe zit het nu? En zijn jullie nu ook? Krijgen we nu allemaal tijden die een uur minder lang zijn? Ja, dan leek het wel een beetje op met al die snelle tijden. Maar ik ben blij dat ik terug thuis ben, maar die jetlag die hakt er wel in. Langs de andere kant vind ik het wel weer eens comfortabel om gewoon een podcast om... we zijn nu 4 uur in de namiddag op maandag, om het gewoon maandag namiddag op te kunnen nemen. Ik heb nog aan het terugluisteren geweest de Midnight Special die we opgenomen hebben in San Francisco. Nou, ik moet zeggen, Tim, ik heb wel eens frisser geklonken dan dat.
Ja, maar dat mag ook wel, hè, Hans. Ik bedoel, je zat op je bed midden in de nacht inderdaad. Ja. Zware week op Kona achter terug. Maar wat ik me vooral nu heel erg afvraag... Kijk, ik ben eigenlijk bijna de hele week van slag geweest, Hans. En dat kwam toch wel door hoe jij de vorige podcast aftrapte. Want we hebben jou eigenlijk een kwartier horen leeglopen over... dat er toch wel wat tegenvallers waren op Kona. Maar als je dan nu even een week later weer thuis alles een beetje de revue hebt laten passeren... Kijk je dan wel hopelijk toch terug op een hele mooie reis, denk ik, of niet?
Ja, absoluut. En toen ik de podcast terughoorde, dacht ik ook van, weet je, het was ook het was laat en ik was moe en weet je, je bent dan al wat, weet je, die irritaties, dat moest er een keer uit en ik heb dat dan even naar iedereen in de podcast geventileerd. Maar uiteindelijk, als je dan terugkijkt, dan heb ik vooral mooie herinneringen en vooral ook heel emotionele herinneringen aan het WK Ironman. Dus dat was best ook wel mooi. Tegen de volgende keer dat ik daar naartoe ga, ben ik dat weer allemaal vergeten van wat ik zat op te noemen, van hoe moeilijk dat het was om te werken als media. Ja, weet je, ik zat wel daar en ik heb het allemaal van dichtbij meegemaakt en het was net iets minder gemakkelijk dan vroeger. Het enige waar ik eigenlijk een klein beetje spijt van had achteraf is van dat ik wel wat verhalen gemist heb die je dan achteraf wel ziet opduiken. Maar goed, dat had er ook mee te maken dat het vooraan zo snel ging, dat er ook een paar hele snelle Belgen bij zaten, waardoor ik eigenlijk niet meer de tijd heb gehad om een beetje de verhalen die ik kan het niet eens achterhoede noemen, de verhalen die eigenlijk rond de normale tijd stippen zaten, laten we het zo benoemen. Die heb ik een beetje gemist, omdat ik dan al met heel veel bezig was. En achteraf denk je van, goh, ja. Dus ik ben wel weer aan het denken van, hoe gaan we dat in de toekomst doen? En misschien met z'n tweeën er naartoe, dat er eentje al kan zitten schrijven en de andere nog wat interviews kan verzamelen en zo. Dus ik heb er al wel weer zin in een volgende editie. Dat ja, absoluut
kijk, het
wel.
Het is natuurlijk ook zo, en dat zie je eigenlijk bij al die grote wedstrijden. Kijk, Kona, Rood, eigenlijk in iets mindere mate zelfs ook Almere. Gewoon de echte grote wedstrijden waar wij dan aanwezig zijn of verslag van doen. Die wedstrijden zijn eigenlijk zo groot dat het is ook gewoon onmogelijk om alle verhalen te vertellen. Mm-hmm. En zeker als je daar live aanwezig bent, in je eentje in jouw geval dan voor deze wedstrijd. Ja, dan kun je jezelf toch ook niet echt kwalijk nemen? Of?
Nee, het is niet iets wat ik me kwalijk neem, maar het is gewoon van... Weet je, het is een beetje FOMO. Dat is het eigenlijk. De fear of missing out voor de niet-Gen Z'ers onder ons. Dus ik denk dat het meer dat was. Maar uiteindelijk kijk ik wel terug op een zeer geslaagde reis. Ik heb ook voorgenomen van de volgende keer wat meer tijd te nemen om er naartoe te gaan. Want ik ben nu eigenlijk 2 dagen na de race al richting San Francisco vertrokken. Had er ook mee te maken dat ik daar 2 optredens zou meepikken die ik graag wou zien, wat ook top was. Maar ik heb wel voor mezelf eens besloten van, ik wil toch wel eens terug wat meer tijd op het eiland zelf spenderen en nog eens wat plaatsen gaan bezoeken die ik al een tijd niet meer gezien heb. Want de laatste jaren, moet ik zeggen, op Kona zijn we bijna eigenlijk altijd aan het werk geweest. Terwijl vroeger was er iets meer combinatie van daar wat rond te trekken en ook nog wat dingen te zien. Maar je bent er al zo vaak geweest dat je op een gegeven moment zoiets hebt van ja, na de wedstrijd zo snel mogelijk weer door. Maar eigenlijk kan het soms ook wel eens leuk zijn om nog wat rond te trekken op Kona zelf of op Big Island zelf en een paar andere plaatsen te gaan bezien. Dus dat staat eigenlijk op de agenda voor volgend jaar.
Alright, tof. Nou, fijn dat je er dan toch positiever op terugkijkt dan je vorige week misschien klonk. Kijk, je noemde net al, hè, je mist verhalen. En één van de verhalen die we allebei hebben gemist, en dat is ook niet zo heel gek, want dat kun je eigenlijk niet weten. Maar dat is later naar buiten gekomen en ik opende er net al mee. Je kunt het inmiddels op triathlon.be lezen. Ik heb het, moet ik zeggen, misschien tot verbazing van veel mensen een keer niet gebracht. Omdat ik het, nou ja, ik vind het een gek verhaal. Maar ik sluit het ook niet uit dat het echt waar is. Mm-hmm. Want wat wil het geval, Hans? Er is sabotage gepleegd, hè, op Kona.
Ja, ja. Overigens, ik had het verhaal wel al first-hand meegekregen van Tom de Bruin, een van de Belgen die mogelijk slachtoffer is dus van mogelijke sabotage. Want die sprak ik na de wedstrijd. Maar ik had toen al zoiets van, weet je, de emoties die bij atleten spelen. En ik had ook de indruk dat hij het op dat moment nog een beetje aan het relativeren was. Blijf ook met een jetlag af en toe. Hij zocht ook niet echt excuses, maar hij vond het zelf ook wel vreemd van dat hij dan met twee platte banden zat, die heeft moeten oppompen. En waardoor hij dan wel, ja, ik vroeg aan hem, ik zeg, hoeveel denk je verloren te hebben? Zij had toch een goede 6 minuten. En hij mist de vijfde plaats met iets meer dan een minuut. En
maar vertel even vanaf het begin, Hans, wat is er aan de hand?
Ja, hij zit dus in de mannen 35 age groep. Komt na het zwemmen in T1 toe en komt daar tot de vaststelling dat hij niet één, maar twee platte banden heeft. Geen lekke banden, dus de banden waren niet kapot. Maar er zat gewoon geen lucht meer in. Wat al bijzonder is, want natuurlijk, het kan altijd gebeuren als je bijvoorbeeld te veel druk hebt gezet en de zon staat erop dat een band knalt of zoiets in de wisselzone. Dat die leegloopt, dat zou ook nog wel kunnen, maar goed, dat dan volledig leegloopt, ja, gedurende het zwemonderdeel eigenlijk, hè, zeg maar op een goed uur tijd, dat is ook al redelijk bizar, en zeker dat dat met twee banden gebeurt. Dus ik hoor dat van Tom, ik krijg achteraf berichtjes van andere mensen binnen die zeggen, er zou sabotage gepleegd zijn bij de mannen 35, en ik had toen iets, ja, weet je, dat soort verhalen. Maar dan zag ik post van Lars Wichert, de wereldrecordhouder, hè, de man die 7 uur 50 neerzette in de Ironman Hamburg, de ex-Olympische roeier. En die had hetzelfde voor. En sterker nog, die had ook nog een zadelpost die losgekomen was. Dus waar de zadelpen, zeg maar, de bout om die vast te maken, die zat los. En hij gaf ook aan dat hij wel degelijk met zijn materiaal omgaat en dat hij dat allemaal gecheckt had toen hij bij de bike-check-in op vrijdag de fiets heeft neergezet. Maar hij komt dus zaterdagochtend voor de start van de race in de wisselzone. Dan check je nog een laatste keer je fiets, je zet je banden wat meer op druk, want meestal, dat is een tip overigens voor veel atleten, zeker als je ergens zonnig staat, je gaat niet volledig je banden op druk zetten. Dat doe je pas de dag voor, zeg maar de ochtend voor de race, om net te vermijden dat je banden gaan knallen als die te hard staan in de zon. Dus hij is daarmee bezig en dan komt hij dus tot de vaststelling van dat zijn seatpost niet meer vast stond. Heeft hij dan terug vastgemaakt, maar ook hij komt dus na het zwemmen in T1 en staat dan met een lekke band. Of ook een platte band, want ook daar dus niet lek, maar wel gewoon geen lucht meer erin. Ja, en die twee... en net Tom de Bruin, de man die wereldkampioen werd in 2022, en de nieuwe wereldrecordhouder Lars Wichert, dat zijn de twee topfavorieten voor die mannen 35-reeks. Dat bij hun gebeurt, ja, dan ging er bij mij echt wel een belletje rinkelen. En dan zag ik ook nog eens de post van de Triathlon Hour, wat we natuurlijk altijd een beetje met... niet alleen een korrel zout, maar soms een hele zak zout moeten nemen, hoe dat Jack Kelly bepaalde zaken benadert. Maar goed, daarin werd verwezen naar nog een aantal gevallen, met nog twee Duitsers ertussen. En Jack heeft dan de woede van de hele woke triathlon wereld over zich heen gekregen, omdat hij de winnaar ook nog eens vernoemd heeft als slachtoffer, maar mogelijk dader. Hij heeft daar zo'n beetje, beetje sensationeel over gedaan. Van opvallend feit, want een Chinees wint de M35-reeks. Die zou dan ook nog eens onderweg gestopt zijn om zijn zadel vast te zetten. Dus die zou er ook last van gehad hebben. Maar die is dan weer in 2016 betrapt op doping en is 10 maanden geschorst geweest. Dus dat die kerel dan wint en dat er zoveel gebeurt in de mannen 35-reeks... Ja, dat vond Jack natuurlijk heel sensationeel. Daar zijn ook honderden reacties op gekomen op zijn post. En de grote vraag is, ja, dus, Hans, is er sabotage gepleegd? Dat is nu de grote vraag.
Kijk, Dat vind ik dan op zich nog een terechte vraag, weet je wel. Je zit inderdaad met 6 atleten waarbij het, nou ja, op zijn zachtst gezegd opvallend is wat er gebeurt. Want wat jij zegt, de kans dat een band leegloopt is al klein. Laat staan dat het er 2 zijn. Laat staan dat het met hem bij 6 atleten gebeurt. Of dat ja. er iets met de zadelpen mis is. Maar om dan inderdaad eigenlijk ja, iemand daarvoor aan te wijzen omdat diegene in 2016 doping heeft gebruikt. Nou ja, we hebben het vaker met elkaar gehad over de vraag, moet je mensen blijven veroordelen als ze doping hebben gebruikt? Mm-hmm. Nou, daar mag je van vinden wat je wil en dan kan je over zeggen wat je wil. Maar ik vind het toch ook wel ergens, nou, op zijn zachtst gezegd, bijzonder, dat je dan nu maar zegt, dan zal hij het wel gedaan hebben.
Ja, ja, daarom. Ik vond dat ook wel een opvallende. Nu, Jack Kelly zegt niet dat hij het gedaan heeft, maar de manier waarop hij het nee. voorstelt, weet je, het is een beetje, ik bedoel, hij staat erom bekend om voor de clickbait te gaan en de sensatie op te zoeken. Dus hij heeft dat wel met de reden op een bepaalde slide gezet in zijn Instagram-post, want het is echt een post van 6, 7 slides. Ja, weet je, hij zegt het met niet zoveel woorden, maar laat het dan wel uitschijnen. Mensen die schelden hem nu uit voor racist en dat hij dus Chinezen discrimineert. andere Chinezen reageren dan weer dat het een schande is wat die Mao gedaan heeft. Het gaat dan vooral ook over 2016, die doping. Dus er zijn heel tegenstrijdige reacties daarop ook nog wel eens. Maar ja, we kennen hem ondertussen, hè, Jack Kelly. En de hele triathlonwereld kent hem. En dus iedereen neemt het wel met een paar korrels zout. Maar feit is van, ja, er zijn dus bepaalde zaken gebeurd. Waaraan dat ligt, dat is nu de grote vraag. Want een aantal atleten hebben dus klacht ingediend. En Ironman gaat de beelden bekijken. Er staan, want ik heb ze ook zien staan, er staan beveiligingscamera's in de wisselzone. De grote vraag is natuurlijk, nemen die alles op? En kunnen ze daarop iets gaan zien? Want dat is echt wel, de foto die bij ons artikel staat, is een foto die ik 's ochtends genomen heb. Ja, daar staan 2400 fietsen in die wisselzone. Ja. En ik weet niet of die camera's zicht hebben op elke fiets bijvoorbeeld.
Nee, en ik denk dat het gewoon heel lastig wordt, want veel Nederlanders zullen zich dat misschien ook herinneren. Wij hebben natuurlijk de situatie gehad waarbij Yvonne van Vlerken, wat natuurlijk profatleet was, nou ja, eigenlijk ook zei dat er toen een keer met haar fiets sabotage is gepleegd op Kona. En toen zijn ook de beelden bekeken, daar kwam helemaal niks uit. Nou ja, en we weten allemaal, de proffietsen, die staan natuurlijk veel verder uit elkaar, dus dat is ook veel beter te zien. Mm-hmm. Dus ja, ik moet zeggen, maar het enige wat je misschien nu het voordeel hebt, is dat het dan om 6 fietsen zou gaan. Ja, dus je hebt ook bij wijze van spreken 6 keer de kans dat het op beeld vastgelegd is. Mm-hmm. Maar het is in ieder geval een heel gek verhaal, dat is wel duidelijk.
Ja, ja en ook, je rekent toch ook wel wat op sociale controle. Je rekent er niet op als triatleet dat een van je concurrenten dit zou doen. Dat is ook wel een ding. En dat is eigenlijk nog hetgene wat in het hele verhaal mij het meeste zeg maar angst inboezemt. Ik denk van, moeten we nu echt in het vervolg mensen gaan verdenken van dit soort valsspelerij? Dat hoort absoluut niet bij onze sport.
Nou, ik moet zeggen, jij zegt dan dat je het niet per se verwacht. Nou, dat ben ik wel met je eens. Maar ik moet tegelijkertijd daar wel de kanttekening bij maken, dat als ik bijvoorbeeld de dag van tevoren mijn fiets incheck, dan haal ik wel alle dure spullen van die fiets af. Dus bijvoorbeeld mijn fietsenteller of zo. Ik zeg maar wat, hè, mijn fietscomputer. Ja. En dat is ook niet omdat je denkt van, het is allemaal te veilig en te vertrouwen.
Mm-hmm. Nee, dat klopt, dat klopt. We hebben het voor gehad in België, in Kortrijk geloof ik dat het was. En daar is wel de dader gevonden. Dat was een mede-triatleet die voor het leven geband is. Alleszins voor die wedstrijd, maar ik denk bij de federatie ook. En die dus inderdaad een fietscomputertje van een andere fiets heeft gehaald. En dat was op de beelden te zien en hij was herkenbaar. Dus dat, uiteindelijk is dat dan op die manier wel opgelost. Dus ja, laten we hopen dat dat in Hawaii ook gewoon een enkeling betreft. En het is menselijk dat dit gebeurt. Maar het is wel kwalijk en zeker ook dat dat op een WK gebeurt. Maar ja, weet je, je staat volgens mij ook nooit helemaal alleen in die wisselzone. Dus een mens begint dan toch weer zich vragen te stellen. Want ook, ja, er wordt natuurlijk door Ironman oproep gedaan om zoveel mogelijk vrijwilligers te hebben. Die vrijwilligers die helpen ook mee in de wisselzone. En ik zat zelfs al verder te denken van, ja, stel dat het een van de vrijwilligers is. Je denkt van, dat zou ook zomaar kunnen. Dus ja, hier kan nog wel een hele complottheorie over gaan ontstaan. Ik vind het goede daaraan is wel dat zowel een Lars Wichert als een Tom de Bruin allebei zoiets hadden van, ja, we hebben gewoon pech gehad. Ik vind dat hun reacties eigenlijk best nog wel meevallen. En daar heb ik dan ook wel weer respect voor, dat zij dan niet gaan brullen van de wereldtitel is me hier ontstolen. Nee, ik bedoel, ze hebben best ook nog wel een goede wedstrijd gedaan, inclusief pech. Je krijgt op deze manier een andere uitslag bij de mannen 35, plus ze waren ook niet alleen. Dat scheelt natuurlijk ook. Als je dan de enige bent, dan gaat dat wel wat zuurder zijn. Ik denk dat ze nu misschien toch wel gaan denken van, oeps, wat is hier allemaal gebeurd?
Ja, alright Hans. Nou, we hebben, als we het dan toch over Kona hebben, de posts en de reacties van de profatleten voorbij zien komen. Hè? Het was een loodzware wedstrijd. En een loodzware wedstrijd betekent doorgaans, en dat zag je dus heel veel terugkomen, dat het herstel lang duurt. En lang is dan in het geval van profatleten vaak een aantal dagen. Hè? Dat gaat wel natuurlijk wat sneller dan de gemiddelde aidsgroeper. Maar ze voelen die wedstrijd natuurlijk echt wel een tijdje in hun live. En heel veel van die profatleten die op Kona aan de start stonden, die genieten nu lekker van een welverdiende off-season. Mm-hmm. Lekker even rustig aan, iets meer minder trainen, iets meer vrije tijd. Er is er eentje die is zo gek om een weekje later gewoon even een marathonnetje te lopen. Ja. Cameron Wirth, die is doorgevlogen naar New York. En 2:36, Hans. Dat is op zijn zachtst gezegd ook wel indrukwekkend, hè?
Ja, een personal best gaan lopen een week na het WK Ironman. Op niet de gemakkelijkste marathon, hè, want dat moet er ook bij gezegd worden. New York is best nog wel een pittige, hè, want jullie hadden nog Nederlandse winst met de boezemvriend van onze Bashir Abdi, Abdi Nageye. 2:07 uit mijn hoofd dat hij neerzette als winnende tijd.
Klopt.
Ja, dat is niet de allersnelste tijd op een marathon. Dus je weet sowieso al, New York, dat is een lastige. Bashir, die werd zelf 9 in 2:10. Die kan normaal gezien ook sneller. En dan zie je dus Cam Wirth. Die zat in de top 250 met 2:36. Nieuw persoonlijk best. En dan ga je kijken, de week na Kona, daar liep hij 2:50, Tim. Dus hij doet eigenlijk een kwartier sneller, bij wijze van spreken, in New York, een week na het WK Ironman, waar hij zevende wordt, waar hij 7:50 neerzet. Wat eigenlijk al ongezien is. En het is toch wel een kerel, hoor. Ik heb hem daar ook bezig gezien. Het is een figuur, Kenworth. En een aanwinst van onze sport. En ik vind het al wel mooi dat hij dit doet. Maar ja, ik heb er ook bij gezet bij ons Don't Try This at Home. Want, oh man. Ik heb zelf nog altijd stijve spieren van een week geleden. En dan, ik heb niet eens meegedaan. Ik ben gewoon van hut naar haar aan het lopen geweest.
Ja, maar die man, dat is echt een machine. Ik heb wel een berichtje even gestuurd naar Von Burg Senior, om toch even te checken of er al dopinggeruchten zijn. Want wat moet je hierover zeggen, Hans? Die man is echt een veelvraat. En kijk, we hebben natuurlijk al heel vaak in het verleden gezien dat die, ja, weet je, die gast die doet de gekste dingen. Hij reed toen ook een klassieker. Volgens mij was het Parijs-Roubaix. En dan liep hij na 8 uur op de kasseien liep hij een halve marathon. En ik geloof 1:30 of zo. Het ging helemaal nergens. Die man die is niet te stoppen.
Nee.
En het is ook niet eens de jongste atleet. Hè,
nee.
Ik bedoel, hij is best wel oud, relatief, voor een profatleet.
Ja.
Maar hij is volgens mij in de vorm van zijn leven op dit moment.
Ja, het gerucht gaat nu dat hij mogelijk nog een Ironman gaat doen voor het einde van het jaar. Dus dat, je zou denken, hij is wel klaar, want hij is vroeg aan het seizoen begonnen. Want eigenlijk zou zijn wielerseizoen, want ik ben er nog eens gaan terugkijken, zijn wielerseizoen zou er eigenlijk in februari een beetje op... Of triathlon/wielerseizoen zou er in februari wat opgezeten hebben. Maar dan werd hij al vrij snel weer opgeroepen voor Ineos Grenadiers. En dan is hij weer aan de triathlons begonnen. En eigenlijk heeft hij een supervol 2024 gekend. Heeft dan nog Ironman Florida gedaan. Dat was 2 weken voor Hawaii. Dan word je 7 in Hawaii en een week later dan ga je een 2:36 lopen in New York. Ja, het is echt van...
Het is indrukwekkend. Nou, dan gaan we van New York terug naar Barcelona. Want
even wachten, want ik heb daar nog 2 dingen rond het WK Ironman. 1 is, ik had die vraag ook nog gesteld in de persconferentie achteraf, van hoe het zat met te drinken uit de grote bidons van 5 liter water en de grote flessen cola. En ik zag nog een post voorbij komen. Ik denk van Iron Man zelf op Instagram van Menno Cola's. Misschien moeten we die deze week ook nog wel eens als foto van de week brengen. Maar als je genoeg cola hebt gehad, dan gaat het blijkbaar niet zo vlot meer. Dus je ziet een foto van Menno die een grote fles cola vast heeft en dan... Ja, ongeveer denk ik de helft van die bus in zijn gezicht krijgt.
Ja, maar ik moet wel zeggen, het is een hele toffe foto. Maar ik moet wel zeggen, online is er best wel wat kritiek op. En niet zo specifiek op Menno, maar ook... Hey, je zag
vooral op zijn Laidlaw.
Ja, precies, maar het is natuurlijk precies hetzelfde. En ergens moet ik wel zeggen dat ik het best wel een beetje begrijp. Want ja, het is ook wel een beetje gek, hè, om zo'n hele fles te pakken... aan je mond te doen en dan weer terug te zetten. Ik bedoel, ja, heel lekker is het niet voor de andere atleten.
Nee. Ja, dat klopt wel ergens. Misschien moeten ze daar wat aan gaan doen. Nu, ik heb die vraag ook gesteld. En Patrick Lange onder andere en Magnus Ditlev, die antwoordde van dat het is omdat die flessen komen net uit de vriezer. En die zijn gewoon lekker koud. En gewoon effe... al is het maar 10 meter, dat gevoel hebben van die fles, die ijskoude fles vast te hebben en dat te drinken en over die heen, of zelfs die fles even tegen je aan, dat helpt zo hard. Dus ja, ik snap het langs de ene kant waarom ze het doen, maar ik snap ook de kritiek erop. Dat is waar.
Ja, precies. Helemaal eens. En wat wilde je nog meer zeggen dan?
Een tweede is dat deze week de PTO World Ranking, daar zijn de resultaten van het WK Ironman in Hawaii opgenomen. En dus we hadden het erover van die snelle tijden in Hawaii. Ken Wurf, goede prestatie. Patrick Lange, die daar een nieuw record neerzet. En dan ben ik even moeten gaan zoeken naar Patrick Lange in de PTO World Ranking. Want ja, een wereldtitel Ironman, dat valt in het niet bij een T100 podium. Dus wij hebben nog altijd Maarten Varil, wat dat absoluut super knap is, dat een Belg aan de leiding staat van een internationale wereldranking op de long distance. Dan hebben we nog Pieter Hemerijk en Jelle Geens, alle drie in de top 13. Maar van Patrick Lange dus geen sprake. En dan dacht ik van, maar dat is toch wel een beetje vreemd. Dan ben ik een beetje gaan kijken. En dat is puur dus die puntentelling. Een T100, die telt gewoon, denk ik, bijna dubbel zo hard door als zelfs bijna WK Ironman. En dan denk ik, ja, dat is toch wel een klein beetje vreemd.
Ja, dat is gewoon pure zelfpromotie, toch?
Ja, voilà. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik zeg het, wij moeten blij zijn dat er een Belg op 1 staat. Maar ik kan me indenken dat een aantal Duitsers dan zoiets hebben van... Ja, dat is niet richtig. Ja.
Ja, nee, 100%. Maar ik denk ook dat Patrick Lange naar die ranking kijkt en denkt... Je bekijkt het maar lekker met je ranking, maar ik ben wel wereldkampioen.
Ja, en hij zat er dan weer heel goed voor in de Ironman Pro-series. Dus dat is dan weer de keerzijde van die medaille. Ik denk dat we op weg zijn naar gewoon echt twee heel aparte klassementen. Een deel atleten die gaan voor de T100 en de PTO World Ranking. En een aantal andere atleten die zeggen, ik ga vol voor de Ironman Pro-series. Ik merk dat bijvoorbeeld bij ons bij Stijn Goedstouwers. Die staat er bij de Pro-series supergoed voor. Die gaat daar nog voor. Die wil ook een goed 70.3 WK in Taupo gaan doen. Ik hoorde al vanuit de entourage van Maarten Varil dat die niet zou meedoen in Taupo. Maar alles zet natuurlijk op die Grand Final over 2 weken in Dubai van de T100. Dus het lijkt nu wel echt heel erg een splitsing te gaan worden tussen die twee circuits.
Ja, all right, Hans. Nou, dan gaan we naar Barcelona als ik je toestemming heb.
Ja.
we hadden het net natuurlijk al eventjes over de slechte weersomstandigheden. Werd een duathlon. Maar ja, er is natuurlijk één man die er bovenuit stak. En dat was voor jullie Belgen geweldig. Want Jonathan Wajaffe, die was, nou ja, ik zou bijna willen zeggen ontketend. In een wedstrijd die eigenlijk op alle vlakken heel gek was, maar ook heel hard ging. En er werd afgetrapt met 5 kilometer hardlopen. Daarna 56 kilometer of 57 kilometer op de fiets. En daarna nog 15 kilometer weer hardlopen. Dwars door het centrum van Barcelona. Je komt echt langs de... hoe heet dat ding?
De Sagrada Familia. Ja,
ja, en dat is natuurlijk echt heel vet. En dus het parcours is gaaf. Maar het was ook nat. Het was echt heel hard aan het regenen op de fiets. Halverwege het fietsen. Dus het werd ook koud. Het waren echt totaal geen typische Spaanse omstandigheden. Ik kan er niet omheen. Er werd bijzonder veel gesteerd. Dat was heel opvallend ook om te zien. Maar los daarvan is Jonathan wel ontzettend goed in vorm, zeg. Want hij nam gelijk de leiding tijdens de 5 kilometer lopen. Nou, werd dan een paar keer wel eventjes voorbijgestoken, maar dan nam hij toch het initiatief weer terug. Mm-hmm. En op de fiets zat hij dan in een grote groep. En uiteindelijk sloeg hij toe tijdens die tweede run. En ik moet zeggen, want ik heb een interview met hem gedaan na afloop. En hij, ja, hij leek wel alsof hij een korte training had gedaan. Zo fit leek hij nog.
Ja, ja, het was heel vlot. Het was een heel mooi interview met Jojo. Hij was ook weer helemaal zijn eigen zelf. Ja, het waren Flandrië-toestanden en dan zijn de Belgen in het voordeel. Daar had hij het zelf ook wel over. En goed om op een hoogtepunt nog zijn seizoen te kunnen eindigen. Hè? Want hij heeft wel een paar mooie ereplaatsen behaald dit seizoen. Maar dan zo echt een klepper nog neerzetten. Helemaal aan het slot van het seizoen en winnen in Barcelona. Dat is wel een mooie. Er moet bij gezegd worden, het was niet het allersterkste veld ter wereld, maar er zaten wel een paar sterke namen tussen. Een paar ex-Olympiërs ook. Jack Hutchins, die ook in vorm is. En de man die Vieux-Bécaud heeft gewonnen en nu ook weer op het podium kwam. Hè. Dus ja. het was niet tegen de minste, maar langs de andere kant ook niet de allerbeste atleten. Maar winnen is winnen. En ja, voor Jojo is dit wel een opsteker. En ja, hij gaf ook wel aan dat het fietsen in de regen, dat hem dat best wel goed afging. En dat hij vrij snel de klik kon maken en de knop kon omzetten van oké, we racen in de regen en de rekening mee houden en heeft daar wat ervaring in. Dus een mooie prestatie van Jonathan Wyaf. Dat is het minste wat je ervan kan zeggen. Absoluut. Al blijft het natuurlijk wel een klein beetje een vreemde, Tim, dat dan over de 1/3 afstand is. Ik zou die wedstrijd eens graag naar de halve zien gaan. Maar goed, ik weet niet of daar kans op is overigens in de toekomst.
Daar is zeker kans op en dat gaat ook zeker gebeuren. Dus wat dat betreft kun jij hem ook weer op je kalender gaan zetten. Want dat gaat echt wel een halve worden. Dus dat wordt super vet. Ja. Weet je wat mij zo verbaast, Hans? Want halverwege het fietsen begon het, ik zei het net al, te gieten. En met gieten bedoel ik echt gieten. Het was echt, echt heel nat. En ik zit dan op de motor en dan zie ik... weet je, het is echt wel een technisch parcours. Hè? Het is, wat ik zei, door het centrum. Dus veel bochten, vaak 90 graden. Dus naar links of naar rechts. Een paar rotondes ook zitten erin. En dan rijd ik met die kopgroep. En dan... Nou, ik had niet de beste motaar, moet ik zeggen. Die ging gewoon dwars over die witte strepen. En je voelt gewoon dat die motor aan het slippen is. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik ben niet per se bang uitgevallen, maar toen heb ik wel echt een paar keer gedacht van dit kan wel eens niet goed aflopen. Mm-hmm. Dus dat vond ik niet per se prettig. Maar als je dan die atleten ziet, ja joh, die gaan gewoon volle bak alsnog door die bocht heen. En dan denk ik, hoe kan het dat die daar niet bang voor zijn, joh? En zeker ook zo'n Jonathan Wyaffe, die natuurlijk, kijk, hij is 2 keer hard gevallen, hè? En
ja,
ik moet zeggen, die gasten die zetten hun verstand aardig op nul.
Ja, maar ja, goed, hij heeft ook die ervaring. Al gaf hij zelf ook al aan in het interview dat het lang gereden was. Lang gereden was. Dat was dan. dat het lang geleden was dat hij nog in de regen gereden had. Ja? Ik had dat 2 in 1 keer samengetrokken. Maar ja, weet je, als je dat gewend bent, dan denk je dat je ook met minder schrik door de bochten gaat. En hij durft wel eens op het randje te gaan, overigens, Jojo. Dat is wel, en hij heeft al wel eens wat crashes gehad. Ja, dat is dan natuurlijk ook het gevolg daarvan. Dus gelukkig is hij deze keer recht gebleven. Is dat bij iedereen overigens het geval? Of zijn er toch valpartijen geweest, dat je weet?
Er zal ongetwijfeld iemand gevallen zijn, maar ik heb helemaal niks gezien. Dus dat was echt tof. Bij de pro-vrouwen ook niks gezien. Dus dat verbaasde me best wel, want ik had inderdaad wel wat meer valpartijen misschien verwacht. Want, nou ja, kijk Hans, ik heb dat ook vaak tegen je gezegd, de tempo's tegenwoordig. We reden gewoon heel vaak, gewoon de motorteller stond op 60 heel vaak. Dus dat betekent dat ze minimaal 55 rijden.
Ja.
En ja, het gaat helemaal nergens over. En ik moet zeggen, ik heb Jonathan 1 keer eerder geïnterviewd op Mallorca, was dat toen hij zijn eerste profzege won. Ik denk nu 2 jaar geleden.
Ja.
En misschien 3. Ja, 2 hè?
2
Maar het is wel een hele aardige jongen. En ik vind het heel ontwapenend ook hoe hij sprak. Want ik vond het ook wel heel netjes wat hij... Hij maakte ook echt nog even een statement over Valencia, waar hij doorheen was gereden toen hij naar Barcelona kwam. En ik moet zeggen, petje af hoe hij dat deed. En dus hartstikke leuk dat... vorig jaar natuurlijk Jurie Keulen daar gewonnen. Ja. En nu dan een Belg. Dus dat is super vet. Bij de vrouwen
Barcelona is van ons.
Ja, Barcelona is van ons. Hoppa. Bij de vrouwen helaas niet. Want daar ging de winst... hadden jullie Hanne de Vet natuurlijk aan de start. Ja, maar die had helaas lekker band, hè.
Mm-hmm.
En de winst ging naar Caroline Polen, de Duitse. Ja. En zij versloeg niemand minder dan Jessica Leermond, die echt helemaal gesloopt was de laatste kilometers.
Ja, maar ik kan het me voorstellen. Jess Leermond heeft natuurlijk nog niet zoveel ervaring op het langere werk. En Caroline Polen natuurlijk wel weer. Als ik geld zou moeten inzetten op die twee, zou ik eigenlijk ook wel eerst van Leermond gegaan zijn, overigens, moet ik zeggen. Normaal is dat met de ervaring van Caroline Polen dat zij wint. Maar Leermond is wel een van de betere fietsers ook, hè, van het Olympische pak, zeg maar.
Ja, en ze fietste ook dan in de eentje al naar de T2 en ze had een voorsprong van, wat was het? Ik geloof bijna 2 minuten of zo, toen ze aan het lopen begon. Ja, toen dacht ik, die heeft hem in de zak.
Ja.
Niets was minder waar. Ze is natuurlijk wel ook eind vorig jaar bevallen van een zoontje, mm-hmm. Freddy. Dus ja, misschien is ze ook nog niet helemaal op de hoogste niveau weer terug.
De gewoonte hebben natuurlijk van zeer explosief die 10 kilometer te lopen op de Olympische afstand. En hier is het 15 kilometer. Ja, dat scheelt toch wel wat. En dat merk je wel meer bij die 1/3 wedstrijden, dat een aantal atleten daar heel goed mee om kan. En sommigen die dan nog te veel in die setting zitten van de kwart, zeg maar, dat die het lastig hebben om dan na 10 kilometer toch datzelfde hoge tempo te blijven aanhouden. Dus dat is geen gemakkelijke, hoor. Ik vind zo'n 1/3 afstand, dat is echt een moeilijke, omdat je zit zo net tussen die halve en die kwart in. En hoe ga je je wedstrijd indelen en je daarop voorbereiden? Ik heb het zelf 1 keer gedaan. En bij mij was het supergoed meegevallen, maar ik moest toen ook wel ondervinden van dat lopen op het eind, dat is dan toch nog wel een lastige, want normaal gezien ben je na 10 kilometer klaar. En ik had bij mij ook de indruk dat mijn lichaam op een gegeven moment te zeggen was, hey jongen, wat ben je aan het doen? We zijn toch klaar? Het is toch, je hebt 10 kilometer gelopen, ga je er nog 5 doen of wat? Ben je gek geworden? Zoiets. Dus dat is wel een vreemde. Maar goed, uiteindelijk haalt ze toch nog wel mooi het podium. En ik wil ze nog wel eens wat meer op de halve triathlon gaan zien, Jessica Leermond. Ja, en dan hadden we nog inderdaad Vetje, die zesde is geworden. Geen drama, die lekke band, zag ik ook bij haar als reactie, dat ze er niet zo heel erg mee in zat. Ze is vooral in voorbereiding op het WK 70.3 Ironman in Taupo. Dus dit was eigenlijk meer als trainingswedstrijd dan een echt doel. Maar toch nog goed dat ze dan uiteindelijk zesde is geworden, ondanks die lekke band. Ja, eigenlijk is ze stiekem aan een goed seizoen bezig. Ze staat zo niet echt in de spotlights, die zijn vooral op de mannen gericht op dit moment bij ons, met al die topprestaties. Hè. Jojo die nu wint, Marten, Jelle de afgelopen weken, Pieter en dergelijke. En dan Hanne bij de vrouwen en eigenlijk ook Valerie Barthélemy. Die zijn alle twee aan een redelijk goed long-distance seizoen bezig, maar staan net iets minder in de schijnwerpers. Dus niet vergeten dat die dames ook heel sterk bezig zijn. Voilà.
Ja, jullie hebben wat dat betreft echt een heerlijke flow te pakken wat betreft België. Dus dat is tof om te zien. Iemand die ook een hele lekkere flow toch wel weer heeft. En ongetwijfeld lekker vertrouwen tankt richting anderhalve week vanaf nu. Want dan vindt natuurlijk die Grand Final van de T100 plaats in Dubai. Nou, ik denk dat heel veel mensen daaruit kijken naar de battle, als je het dan hebt over de vrouwenwedstrijd. Tussen Ashley Gentle en
Taylor Nip
natuurlijk. Ja. En ik moet zeggen, ik denk dat Taylor Nip de grootste favoriet is wat dat betreft.
Ja.
Maar Ashley Gentle, die gaat lekker. En die heeft dit weekend de toch wel prestigieuze wedstrijd Noosa Triathlon gewonnen. Dat is natuurlijk in Australië. En daar krijgen ze het altijd voor elkaar om echt een sterrenveld aan de start te hebben. En dat zijn doorgaans mensen of atleten uit Oceanië, dus Australië of Nieuw-Zeeland. Maar het is echt altijd een heel prachtig veld. Lotte Wilms stond daar trouwens ook aan de start. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik had daar nog naar gekeken, want die staat er ook vaker aan de start. Maar ik heb haar totaal over het hoofd gezien, gek genoeg. Maar die werd ook sterk achtste, dus dat vind ik ook nog wel even goed om te zeggen.
Ja, dat is nog wel mooi. Ja.
Maar Ashley Gentle dus, die won hem, Hans, voor de 11e keer.
Ja.
En de 10e keer op rij. Ja, dat zijn wel indrukwekkende cijfers,
hè? Ja, nee, inderdaad. en dan begint iedereen natuurlijk wel weer over dat grote duel. Maar ik moet ook eerlijk zijn. De Noosa winnen, dat is mooi. Dat is een klassieker in Australië. Dus daar heeft iedereen het jaarlijks ook wel over. Maar op dit moment, Nip versus Gentle. Ja, dan durf ik toch wel voor 3/4 te zeggen, het wordt Nip. En dan geef ik nog een beetje een kwarte kans aan Gentle.
Ik zat een beetje te rekenen, maar ik denk dat als Nip een goede dag heeft, dat zij ongeveer van de fiets komt als de rest van de dames uit het water komen. Dus dat, ja. Nou ja, ik verwacht daar inderdaad ook één vrouw die daar met kop en schouders wel buiten steekt. Maar daar gaan we volgende week nog eens even naar kijken.
Ja.
Heb jij al een ticket gekocht voor het cruiseschip, zodat je naar Challenge Abu Dhabi kan?
Nee. Ja, dat zag je bij jullie voorbij komen. Die hebben wij zelf nog niet gezet. Dat is wel... Ik krijg dan zo'n klein beetje Escape from Alcatraz vibes. Ik heb daar nog aan zitten denken, want ik zat natuurlijk in San Francisco. Ik ben de laatste dag dat ik daar was, ben ik een fiets gaan huren. Zo'n gewone city bike, zo'n beetje een hybride fiets tussen een mountainbike en een racefiets in. Ja. Krakkemikkig ding met een trapas die wat kraakte en dergelijke. En ik heb hem doen kraken, trust me. Ik heb zelf een deel van het parcours gedaan. Ik wou het toch wel eens gewoon gevoeld hebben. Jongen. Wat
ja, dat is voor de mensen die dan denken, welk parcours? En dan bedoel je de T100
in... De T100 San Francisco, de Escape from Alcatraz. Hè. Dus daar zitten stukken in van 4-25% stijgingspercentage. Dan is het echt harken. En ik ben ook stukken aan het fietsen geweest dat ik echt dwars over de weg moest gaan om toch nog op de fiets te kunnen blijven. En het zijn nooit hele lange stukken, maar elke keer kom je helemaal in het rood boven. Het was superleuk om te doen. Ik moet wel zeggen, de afdalingen, dat was af en toe wel met een serieus ei, want ja, als je dan op zo'n krakkemikkige fiets zit, die remmen voelden wat zompig aan. Het waren gelukkig wel schijfremmen, maar de feedback die ze gaven, en zeker naar de bochten toe, en een achterwiel waarvan ik zoiets had van, dat was ook niet super recht meer allemaal. Je kan het je misschien voorstellen als ik het zo beschrijf. Dat was wel wat, maar ik vond het wel mooi, ook dat loopparcours. Ik heb zelf ook nog een foto genomen. Maar je ziet het eigenlijk niet pas als je aan de voet staat van de sandladder. Dat is dan het iconische obstakel wat je moet overwinnen vanaf Baker Beach terug helemaal naar boven richting de Golden Gate Bridge. Dat is echt een hele steile klim in het zand over houten balken die eigenlijk een soort van trap vormen, maar die zo steil is dat de Amerikanen dat dan een ladder noemen. En dat is dan de befaamde sandladder. Dus iedereen die Escape from Alcatraz heeft gedaan, die kent die. Dus ik heb nu van dichtbij eens meegemaakt van hoe dat parcours eruit ziet. Ik wil hem ooit wel eens doen, Escape from Alcatraz. En daar springen ze dus effectief ook van een boot. Dus, want ik ben nu een heel lang verhaal aan het vertellen over het feit van dat de cruiseboot waarmee ze naar Dubai gaan. En gaan ze effectief van de boot springen het water in? Dat is dan de grote...
Nee. Want het is een cruiseschip, dus dat is echt veel te hoog natuurlijk. Dat zijn complete flatgebouwen eigenlijk. Maar wat wel heel bijzonder is, is dat je als je inschrijft voor Challenge Abu Dhabi... Kijk, dat is wel ontzettend duur, omdat het een soort compleet pakket is. Ja, dat is, ik denk, voor heel veel mensen eigenlijk niet interessant. Maar als je genoeg geld hebt om dat wel te kunnen doen, denk ik dat het wel een hele toffe ervaring is. Want je vliegt zelf naar Abu Dhabi, dan vertrek je vervolgens op een vooraf bepaald tijdstip. Met alle atleten, met alle deelnemers, neem je de intrek in je cruise, in het cruiseschip. Heb je dus gewoon een eigen kamer, vaar je vervolgens in de nacht naar dat Serbani Yas-eiland. Daar vindt dan de wedstrijd plaats. Maar ook op het schip zijn allerlei festiviteiten. Ook op de terugweg dan weer. En het is natuurlijk ook wel heel bijzonder om...
Afterparty op bijvoorbeeld ook bij het schip.
Maar het is natuurlijk heel leuk. Want als je bijvoorbeeld naar de Championship kijkt... dat is ook een wedstrijd waar eigenlijk alle deelnemers in één hotel zitten. Ja. En dat zorgt toch wel voor een hele bijzondere ervaring. Mm-hmm. En dat zal hier denk ik ook zijn. Nou ja, en dan die wedstrijd is ik denk dat het wel heel vet is. Want het is op een soort speciaal eiland. En daar, daar zitten allemaal dieren. Giraffen, hyena's, cheetahs. Ik denk wel dat het een hele gave ervaring gaat worden.
Dus misschien moeten we ze al twee gaan inschrijven, Tim. Een battletje doen.
Ja, ik zit er wel aan te denken om erheen te gaan. Dus dat wordt wel gaaf. 3 tot 7 april is het.
Ja,
dus voor mensen die
interesse hebben... Ja, ik denk niet dat ik er dan iets op staan heb. Dus misschien... ik heb natuurlijk wel mijn halve marathon de week daarvoor. Dus ik ga waarschijnlijk niet mogen racen of niet kunnen racen. Maar misschien gewoon mee, hè, mee het cruiseschip op. Iemand moet de afterparty in goede banen leiden. Hè? Dus,
En jij zei net voor de Gen Z mensen had je het net over FOMO. Nou, dan gooi ik er gewoon nog één in. YOLO, hè?
Ja, ook.
You klopt, only live
waar,
once.
Dat is waar, ja. En je wil dit ook niet missen. Dat is een goeie. Ik zei daarnet overigens, denk ik, Dubai. Ik haal Dubai en Abu Dhabi soms wel eens door elkaar. Dus het is effectief Abu Dhabi Challenge en Dubai, de grand final van de T100. Ik had nog een ding wat dichterbij, want daar heb jij het natuurlijk niet over. Hè, want de eerste Nederlander was pas 11e. Maar de klassieker, de crossduathlon van Reuzel, een van die klassieke voorbereidingswedstrijden op de Hel van Casterlee, was dit weekend. Het zag er niet echt uit als de runbike run van Reuzel, want iedereen kwam nog redelijk netjes en droog over de finish. Wel de start in de mist, zag er allemaal spectaculair uit. Maar het was redelijk snel parcours deze keer, omdat de omstandigheden natuurlijk goed waren. Maar voor het tweede jaar op rij gewonnen door Arno Brouwers, die in de eerste run al een minuut voorsprong pakte. En ja, als je naar de top 5 kijkt, dat zijn allemaal jonge gasten. Er is een nieuwe generatie voor de Hel van Casterlee die zich komt melden. En ik heb dat ook in mijn artikel geschreven. Ik ben nu aan het wachten tot Seppe Odijn gaat reageren, want ik denk dat ik hem dan wel genoeg geprikkeld heb met deze post om zelf ook top te zijn in de Hel. Maar dat wou ik dus nog wel even meegeven. En uiteindelijk reageert Van Kuik, beste Nederlander, op 11, maar wel 10 Belgen ervoor. Maar allemaal wel mannen die het vizier op de Hel hebben staan. En ik denk dat Geert ook aan de Hel gaat meedoen. Bij de vrouwen ook wel mooi. Die is Kruisselbrink, die ook ja, wel met... Ja? Goed, een kwartier voorsprong heeft gewonnen. Op Annelies van der Zwart, wat toch ook wel een dame is met wat ervaring in Reuzel. Maar Dieske, ja, ik weet niet of zij aan de Hel gaat meedoen. Dan moet ik eigenlijk eens gaan nakijken of eens vragen aan haar. Ja, dat zou wel een aanwinst zijn, denk ik, in het vrouwenveld, als die daar de start zou nemen.
Ja, nou mooi om te zien dat het toch weer ook Nederlands succes was. Hans, heb jij nog een paar dingetjes waarschijnlijk? Want anders ga ik hem lekker afsluiten voor vandaag.
Nee.
Nou ja, kijk, het was verder een rustig weekje, toch?
Ja, op zich wel. Dus kijk, weet je, we zaten vorige week een beetje van... volgend weekend is er niet zoveel. Uiteindelijk zitten we nu toch weer... Ja, hoe lang is het ondertussen alweer hier 46 minuten te praten? Wel weer mooie dingen gezien. En, het is gebeurd. Het is gebeurd op maandag. Eindelijk een post op triathlon.be over het Supertri-seizoen. Want ja, de Grand Final is geweest en we kennen de eindwinnaars. Dus voilà, dat is eigenlijk mijn allerlaatste dingetje.
Ja, dat was het. Dat was alles wat we over Supertri willen zeggen. Nee, ja, eindwinnaars. Hans, kijk, het is ook een beetje raar. Jij hebt er eigenlijk dan één keer over geschreven. Nou, ik heb steeds korte verslagen gemaakt met de focus op Barbara de Koning. Nou, Barbara werd ook deze vijfde wedstrijd weer vroegtijdig uitgeschakeld. Dus ja, dat was geen succesvol Supertri seizoen voor haar. 5 keer uit de 5 wedstrijden vroegtijdig uitgeschakeld. Nou, uiteindelijke winnaars zijn Georgia Taylor Brown bij de vrouwen en bij de mannen Hayden Wild. Ja. Dagwinnaars waren Cassandra Beaugrand en bij de mannen Alex Yee, die toch ineens weer terug was met een mooie overwinning. Maar ja, daar is ook alles wel weer een beetje mee gezegd, hè, Hans.
Ja, ik heb nog een klein stukje op Eurosport ervan gezien. Ik zeg het met een jetlag ben ik er niet in geslaagd om het helemaal te bekijken, moet ik zeggen. Dus af en toe weer wat weggedommeld, maar dat is gewoon pure vermoeidheid dan. En het zag er nog wel even spectaculair uit, maar je zag ook wel dat Georgia Taylor Brown er binnen had en Cassandra Beaugrand naar de winst ging. De mannen heb ik dus niet gezien, ik heb alleen een stukje van de vrouwen gezien. Maar ik zag dan ook wel dat het tussen Yee en Wild nog een beetje spannend was, maar dat het voor Hayden Wild ook wel duidelijk was dat hij de eindoverwinning ging pakken. Dus ja, dat is goed gedaan. Opvallend wel, dat hele Neom gebeuren daar is toch ook wel weer iets. Het ziet er allemaal wel mooi uit, maar ik zag daar ook wel weer bijzonder weinig volk langs het parcours staan. Dat is dan weer het lastige in dat soort landen. En dat gaan we natuurlijk ook hebben met het T100 Grand Final in Dubai. Dat zal ongetwijfeld ook bij de Challenge Abu Dhabi zo zijn. Dat buiten de mensen die mee zijn met het cruiseschip gaan daar geen supporters waarschijnlijk bij zijn. Maar dat is dan maar eigen aan in deze tijd van het jaar op dat soort exotische locaties te racen.
Daar is natuurlijk ook geld rules, hè, wat dat betreft. Mm-hmm. Money rules.
Ja, klopt, inderdaad.
All right. Nou Hans, dan gaan we afsluiten voor vandaag. Één dingetje nog voor volgende week. Ik ga een woord...
Ga jij nu één dingetje zeggen?
ja, ik hoor het mezelf zeggen. Maar inderdaad, één dingetje voor volgende week. Ik ben een weekje weg. En dat betekent dat ik niet zeker weet of we volgende week op dinsdag de podcast online hebben. Hij komt sowieso volgende week, maar het zou ook zomaar woensdag kunnen worden. Maar goed, eigenlijk aankomend weekend redelijk rustig weekendje ook, Hans. Zeker met wedstrijden qua Nederland, of ja, voor Nederland en België zijn er niet heel veel echt interessante wedstrijden. Maar de week daarna gaat het natuurlijk weer los met die T100 in
Ja.
Dubai.
Ja, mijn vrouw gaat blij zijn, want ik vier volgend weekend mijn verjaardag. En als er dan geen wedstrijden zijn, dan kan ik de volle focus daarop hebben. Dus gaan we er een mooi feestje van maken. Dus bedankt aan Ironman Challenge, World Triathlon en Super Try om alle grote wedstrijden langs mijn verjaardag heen te plannen. Dat vind ik echt super sympathiek.
Wanneer ben je jarig? Welke dag?
11 november. Dus,
11 november. Nou, is dat bij jullie ook Sint Maarten of is dat in België niet?
Ja, voor een deel van Vlaanderen wel. Maar natuurlijk, 11 november is bij ons wapenstilstand. Dus dat is een nationale
Ah.
feestdag. Want wij hebben wel meegedaan in Wereldoorlog 1. Mag je al die grap niet maken, want dat is zo fout eigenlijk om met de Wereldoorlog te lachen. Maar het is altijd wel een dingetje wat ik heb gehad tegenover Nederlanders die dan geen vrije dag hebben. De rest van Europa wel. Maar Nederland die zei tegen de Duitsers van, nou weet je wat, als jullie nu even snel doorwandelen tot aan de grens met België, dan houden wij ons erbuiten. En dan hebben wij op 11 november geen vrije dag. Dus dat is bij ons ja, wordt dat wel uitgebreid gevierd nog altijd en uiteindelijk ook
Maar
wel
jij had
want laat
dus,
ik dat even
jij had
serieus
dus.
afsluiten, ook wel belangrijk dat die herinnering levend wordt gehouden. Dus,
Nou ja, ik wou net zeggen, maar jij had dus wel gewoon driedubbel feest altijd met je verjaardag. Want dan had je dus de verjaardag, een vrije feestdag en een, nou ja, Sint Maarten.
Ja, maar bij ons doen ze niet aan Sint Maarten in onze streek. Dus
Oh, oké. Okay.
dat is bij mij dan weer iets minder. Het is meer de regio Oost-Vlaanderen, geloof ik, waar Sint de Mette, zoals ze dat dan noemen, nog wel een ding is. En hier en daar zijn er ook nog wel gemeentes. Ik denk een stukje Limburg ook. Ja, het is eigenlijk vreemd hoe dat verspreid is over Vlaanderen.
Nou ja, laten we daar niet te lang in verzanden, Hans. Want ik denk dat dat veel luisteraars misschien helemaal niet interesseert. Hans, dank je wel weer dat je er natuurlijk bij was in deze Triathlon Praat. En ik zou zeggen, maak er een hele mooie verjaardag van, alvast. En dan spreek ik je volgende week.
Ja, voordat we helemaal afsluiten, Tim, ga je nog ergens weg om te trainen of ben je gewoon weg, weg en leuk vakantie?
Nee, Hans, nou merk ik dat je net jetlag hebt, hè? Want dit heb ik je natuurlijk vorige week verteld. We gaan lekker een weekje naar Zeeland en ik ga ook even kijken bij Knokke. Dus ik ga even kijken, want ik ben wel benieuwd. We zitten eigenlijk op steenworp afstand van Knokke, dus ik ga even met Suus en de kinderen lekker een weekje weg. Lekker relaxen. En ik ga er zeker wel trainen, hoor. Ik neem mijn
Nou,
hardloopschoenen
kijk,
mee, dus...
dat was eigenlijk de grote vraag. Gaat de
Ah,
loopschoen
ja,
mee?
nee,
Dus,
ik ga er zeker wel trainen. En ik heb toevallig net 108 kilometer op Zwift gereden, dus het gaat wel weer goed. En ik heb natuurlijk ook afgelopen weekend in Salou veel getraind, dus... Maar kijk ernaar uit. Het weer is goed, de voorspellingen, dus ik heb er zin in.
Alright. Nou, ik zou zeggen, veel plezier met jouw vakantie.
Thanks, Hans. Tot volgende week.
Tot dan.